En dus gekomen tot vers 14, hartelijk dank. Dus, er wordt gezegd in vers 13, door de Heer ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken, ik heb in dat verband al genoemd, dat Israël inderdaad gevoerd zal worden het land uit, naar de woestijn, naar de woestijn van Paran, of hoe het dan maar heten mag allemaal, het gebergte van Seir, er zijn meerdere namen voor, maar in ieder geval, er is een plaats voor Israël van God bereid, waar ze bewaard zal worden, het is de plaats waar Israël verzameld zal worden, namelijk in Petra, in de woestijn, en van daaruit zal Israël dan ook terugverzameld worden naar het land. Eerst lezen we in vers 13 dat Israël gebracht zal worden naar het land. En in vers 14 lezen we dan wat er daarna zal gebeuren. Namelijk, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen harer jeugd. En als ten dagen toen ze optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met de gevogelte des hemels en het gekruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de bogen, het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Wel, dat is dus de belofte van de toekomstig herstel van Israël. Een belofte dat Israël alsnog geplaatst zal worden in de positie waartoe Israël van oorsprong ook geroepen is. We hebben daar in het verleden al bij stilgestaan toen we gesproken hebben over de huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël met alle consequenties van dien. En het gaat er nou om dat onder het oude verbond van die huwelijksrelatie weinig terechtkwam. Sommigen zult me misschien kwalijk nemen, maar je kunt rustig zeggen dat het een mislukt huwelijk was. En dat trouwens ook op voorhand vast, omdat het mislukken zou. En dat gaat dan zonder commentaar verder van mijn kant, zal ik maar zeggen. Want ja, hè, breek me de bek niet open. Nee, dat hoef je dus niet te doen. We gaan er maar niet op in. Maar je kunt er natuurlijk ook nog als een troostvolle gedachte opvatten dat ook dit huwelijk mislukte. Ik weet dat het wat negatief klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat we goed de dingen onder ogen zouden zien in hun ware gedaante. En dat we zouden zien dat van deze verbondenheid tussen de Heer en Israël ook inderdaad niks terecht kwam. Het was volkomen mislukt, het verbond, het huwelijk dus, werd ook verbroken. Maar daarom wordt aangekondigd een nieuw huwelijk en met name dan ook in deze verse. Vandaar dat Israël, net als in het verleden, vanuit de woestijn weer gebracht zal worden in het land. Dat is wat in het verleden gebeurd is. Begrijp maar goed, Israël werd niet uit Egypte in Kanaan gebracht. Israël werd uit Egypte gebracht in de woestijn. En leeft daar een behoorlijke tijd, in ieder geval één generatie lang gebivakkeerd, waarna het uit de woestijn gebracht werd in het beloofde land. Daar gaat het nou om. Diezelfde situatie, die doet zich in de toekomst weer voor. Israël zal opnieuw gebracht worden uit de woestijn in Palestina. Vandaar dat, zoals we gezien hebben, Israël eerst verzameld zal worden in de woestijn, om daarna uit de woestijn gebracht te worden in het land. Dus ik meen dat ik dat ook gelezen heb uit Deuteronomium 30, als ik het wel heb, waar aangekondigd werd dat de Heer Israël zal vergaderen en daarna dat hij hen zal brengen in het land. Dus niet eerst in het land en daarin vergaderen, maar hij vergadert ze buiten het land en brengt ze dan in het land. Zoals Israël in de tijd Egypte verliet en de Heer nawandelde in de woestijn, zo staat het er, en daarna gebracht werd uit de woestijn in Canaan, zo zal Israël in de toekomst verzameld worden, niet alleen uit Egypte, maar uit alle volkeren, en verzameld worden in de woestijn, en vanuit de woestijn zal het dan gebracht worden in het land. Uiteraard letterlijk, want daar hebben we het over. En ik noem dat omdat dan hier gesproken wordt in vers 14 over, ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf en het dal Achor tot een deur der hoop en al daar zal ze zingen enzovoorts. De vraag kun je natuurlijk stellen, waarom wijngaarden en zijn daar eigenlijk wel wijngaarden? Nou eerlijk gezegd nee, vanaf Petra is het eerst flink veel woestijn, zal ik maar zeggen, zand, dus bepaald geen wijngaard. Maar daar gaat het ook niet primair om. Ik hoop dat duidelijk is dat deze wijngaarden in het verband moeten gezien worden met vers 11. Namelijk, ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom. En zoals toen gezegd, de vijgenboom staat gewoonlijk ook nog in de wijngaard ook. Zodat als we over de wijngaard spreken, hebben we het over wijnstokken en over vijgenbomen. Wel, die zouden verwoest worden. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat wijnstok en vijgenboom beide iets te maken hebben met de zegeningen die Israël in het verleden ontving. In de derde, zowel als de vierde bedeling, om het zo te zeggen. Daar ga ik dus nu niet meer op in. Maar als dan hier in vers 14 gezegd wordt, ik zal haar geven haar wijngaarden, dan is dat natuurlijk een terugkomen op die kwestie van vers 11. Ik zal verwoesten haar wijnstok en vijgenboom. In de toekomst zullen dus weer wijngaarden en vijgenbomen zijn, maar niet alleen letterlijk. Want dan is het wat tamelijk overdreven om ze hier te noemen. Want het zal onze zorg zijn wat voor bomen er staan en of er wel bomen staan, hè. Maar ze worden natuurlijk genoemd juist ook vanwege hun geestelijke betekenis. En het een gaat niet zonder het ander. Die wijngaarden zullen er ongetwijfeld komen daar. En die vijgenbomen zullen er ook komen. Maar die komen daar, en met name de wijngaarden worden hier genoemd, omdat de wijngaard een beeld is van de bedeling der belofte. De huishouding der belofte, het verbond met Abraham. En we hebben dat, dacht ik, in het verleden al naar voren gebracht. En de wijngaard is dus een uitbeelding van het volk, of het volk van erfgenamen van Abraham. Daar komt het op neer. Dat is de wijngaard. Vandaar dat het beeld van de wijngaard ook van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Maar zoals u weet, deze hele profetie wordt ook van toepassing gebracht op de gemeente. Ook dat hebben we al uiteengezet. Want we schieten weliswaar niet hard op, maar we hebben wel een boel gedaan al. Hè? Ja, ja. Dus de wijngaard heeft te maken met de afstammeling of de erfgenamen van Abraham. En hier gaat het natuurlijk primair gewoon om Israël. En dat betekent dat als hier staat, ik zal haar geven haar wijngaarden, dan betekent het gewoon dat Israël alsnog de beloften zal ontvangen die God aan Abraham gedaan had. Dat betekent dat ze inderdaad het land erfelijk zullen bezitten. En er niet meer uitgegooid zullen worden, en hoe het allemaal maar heten mag. En hun ballingschap zal gewend worden, zullen het land erfelijk bezitten, zoals de term dan in de Statenvertaling luidt. En vandaar, ik zal haar geven haar wijngaarden. De wijn is immers een beeld van het nieuwe leven en het leven van het nieuwe verbond. De wijn is een beeld van het leven van Christus en daarmee van de zoon van Abraham, de erfgenaam van Abraham. En vandaar dat van Abraham gezegd wordt dat hij wijnstok is. En daarom wordt van de Heer gezegd dat hij de ware wijnstok is. En als hier dan gezegd wordt, ik zal haar geven haar wijngaarden, dan betekent het inderdaad dat we te maken hebben met een volk wat nieuw leven heeft ontvangen. Als volk, natuurlijk, maar uiteraard ook, uiteraard is dat zo, omdat de leden van dat volk individueel nieuw leven hebben ontvangen. Want de wedergeboorte van Israël komt tot stand doordat de leden van Israël, de Israëlieten dus, zelf wedergeboren zijn. Dat is de gedachte. Vandaar dat in de dagen van Handelingen, om maar eens wat te noemen, het evangelie gepredikt werd aan de Israëlieten, maar het was een boodschap met betrekking tot het volk Israël als volk. Maar je kunt nou eenmaal niet een boodschap brengen aan een volk zonder het te brengen aan de leden van dat volk. Dat is heel eenvoudig. Zodat de bekering van Israël als volk het resultaat is van de bekering van alle leden van dat volk. Dat is heel eenvoudig dus. En daar gaat het nou om. Als Israël straks in de toekomst wedergeboren wordt, dan is dat omdat de leden van het volk zijn wedergeboren. En het is van groot belang, want aangezien de Israëlieten vandaag nog niet wedergeboren zijn, nou, niet alle. Maar dat is een understatement natuurlijk. Ik bedoel, er zijn er maar een paar wedergeboren. Maar aangezien de Israëlieten vandaag dus niet wedergeboren zijn, kan dus ook van wedergeboorte van het volk als zodanig geen sprake zijn. Dat is een van de grote verwarringen van deze tijd, dat men het heeft over de wedergeboorte van de staat Israël, die zou plaatsgevonden hebben bijvoorbeeld in 1948, terwijl er niet sprake is van wedergeboorte van de Israëlieten. Wel, dat kan helemaal niet. Israël als natie zal wedergeboren worden wanneer de leden van die natie wedergeboren zijn. En dat gebeurt uiteraard door de prediking. Want hoe zullen zij geloven? Of hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Maar dat was Romeinen 10, over hetzelfde onderwerp overigens, hè? Namelijk over hoe Israël tot bekering en daarom tot wedergeboren zal komen. Maar hier is sprake van een wedergeboren Israël en vandaar dat het uitgebeeld wordt door de wijngaard. En vandaar dat tot een gelovig Israël gezegd wordt, ik zal haar geven haar wijngaarden. Vandaar af, dat wil zeggen vanuit de woestijn, vanaf de woestijn, waarmee je maar weer ziet dat de belangrijkste betekenis hier niet de letterlijke is, maar de overdrachtelijke. Het betekent gewoon dat wanneer men uit die woestijn of vanaf die plaats weer zal optrekken, dan zal men dat doen in de kracht van het nieuwe leven. In de kracht van de Christus. Daar gaat het maar om. En dat betekent dat ze dan ook inderdaad het land weer in bezit zullen nemen. Zullen koloniseren en hun eigen staat oprichten. Dat is een beetje raar gezegd, want wat er werkelijk wordt opgericht is gewoon de openbaring van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk. En dat komt langs deze weg tot stand. Vanuit de woestijn wordt het overgebracht naar Palestina zelf. En dus van daaraf zal de Heer haar geven haar wijngaarden. En er staat nog een prachtige uitspraak achteraan. En het dal Achor tot een deur der hoop. Nou is het in de eerste plaats zo dat dit een soort parallelisme is. Ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf en het dal Achor tot een deur der hoop. Dus in wezen twee keer hetzelfde. Ik zocht naar een ander voorbeeld van zoiets, maar kon ze gauw niet vinden. Maar laat maar zitten. Het gaat er dus om dat hier twee keer achter elkaar gesproken wordt over de zegeningen die Israël ontvangt. En de eerste is dan die van die wijngaard. En de andere is een verwijzing naar een bepaalde Oud-Testamentische geschiedenis. Namelijk het dal Achor tot een deur der hoop. Nou zijn wij geneigd om meteen op een kaart te zoeken waar het dal Achor ligt. En ik heb mij kunnen beheersen. Ik heb het nog nooit gedaan. Het maakt me namelijk ook helemaal niet uit waar het ligt. En vermoedelijk is het zo dat mocht het dan Achor ergens op een kaart staan, dan is het vermoedelijk zo dat het daar opgezet is omdat de mensen die atlas maakten het ook niet goed wisten. Maar het is helemaal een Bijbelse aanduiding. Het moet ergens op die kaart. He? Anders is de kaart niet volledig. En dus zetten ze het ergens op. En als ik het ergens op de kaart zou moeten zetten, zou ik gezegd hebben, nou, ergens in de buurt van Jericho. Dus als het ergens op een kaart staat, is het in de buurt van Jericho. Ik bedoel, dat kan een kind uitdenken. En het zal niet op de top van een berg zijn, want het is een dal. En vele dalen zijn daar niet. Dus het maakt niet zoveel uit. Het is helemaal niet van belang waar het is. En het staat ook niet precies waar het is. Wat is daar in de buurt? Maar ik steek niet op een paar kilometer uiteraard. Van veel meer belang is wat voor een rol dit dal in de geschiedenis dan gespeeld heeft. Net zo, het is precies hetzelfde verhaal als van die wijngaarden. Waar die wijngaarden nou precies zijn, maakt niet uit. Het gaat er maar om waar het de uitdrukking van is. En waarom het er staat. En waarom wordt hier het dal van Achor genoemd? En dan moet ik u waarschuwen, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dit dal van Achor. Het komt namelijk maar een paar keer in de Bijbel voor. Ik heb even gezocht. 3 keer precies. Nou, eigenlijk moet ik zeggen 4 keer, maar dat is niet helemaal eerlijk. Het is namelijk in de eerste plaats in Jozua. En daar ga ik dus nu maar eens naartoe. Dat is in Jozua 7. En kennelijk is het zo dat het dal daar zijn naam ook krijgt. Het staat er niet bij, maar het is de conclusie die ik trek. Dat is in Jozua 7, vers 24... En vers 26, het wordt daar dus 2 keer genoemd, maar uiteraard in hetzelfde verband. Jozua 7, daar staat in vers 24, toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochter en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hem met vuur en zij overwierpen hem met stenen. En ze richtte over hem een grote steenhoop, zijnde tot deze dag. Al zo keerde zich de heren van de hittigheid zijn stoorns. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Dus hier vindt dit dal zijn naam, zijn Bijbelse naam Achor. Dat heeft, het Achor wordt namelijk afgeleid van dat woord wat hier vertaald is met beroering of beroeren. Het wordt ook vertaald met ongeluk brengen. Het hangt er vanaf een beetje hoe we het woord uitleggen. Maar het wordt een dal van ongeluk, een dal van beroering. En beroering wil zeggen beweging, hè? Een onvoorziene omstandigheid, dat is het, noemen wij dan ongeluk. Een beweging die niet voorzien was, dat noemen wij ongeluk. En daar gaat het hier om. Maar die naam Achor is in wezen hetzelfde, heeft ook dezelfde betekenis als de naam Achan. En over hem ging het hier, in vers 24. Achan, de zoon van Zera. Want Achan was die man die zijn handen niet kon thuishouden bij de verovering, de verwoesting moet ik eigenlijk zeggen, van Jericho. Bij de intocht in Canaan onder Jozua. En in de eerste plaats moeten we dan zien dat Achor zijn naam ontleent aan deze geschiedenis. En het noemen van Achor in Hosea 2 is dus opdat we verwezen zouden worden hier naar deze geschiedenis van Hosea, van Jozua. En dat is ook helemaal niet zo gek. In de eerste plaats omdat er natuurlijk verband is tussen Hosea en Jozea. Jozua dus, dat heb ik al eerder op gewezen. Die lui hebben gewoon dezelfde naam, want Jozua heette oorspronkelijk Hosea. Dus dat is een heel logisch verband. Zodat je maar weer ziet dat beide boeken spreken over hoe Israël in de toekomst als, dan toch nog alsnog in het beloofde land zal beërven. En verder is het zo dat ook in deze verse van Hosea gesproken werd over, ik zal haar geven naar wijngaarden vandaan af, namelijk vanaf de woestijn. En in Jozua gaat het immers over dat Israël vanuit de woestijn gebracht wordt in het land. En vandaar dat het voor de hand ligt om een vergelijking te maken tussen de geschiedenis van Jozua en het toekomstige herstel van Israël. Vandaar de keuze van deze geschiedenis en vandaar het noemen van het dal Achor. Want onder ons gezegd, er zijn heel wat meer plaatsnamen te noemen die dezelfde waarheid zouden uitbeelden. Er waren nog toch wel wat alternatieven. Maar kennelijk is deze gekozen vanwege de verwantschap tussen Hosea en Jozua. En vanwege de verwantschap tussen deze profetie, met name, namelijk de verlossing van Israël uit de woestijn en het brengen van Israël in het beloofde land. Nu is het zo dat in Jozua 7 gesproken wordt over dat Israël de stad Ai zou innemen. En dat lukte niet. En het was merkwaardig omdat men daarvoor wel Jericho had ingenomen met behulp van enige muziekinstrumenten. Dat doet mij altijd deugd, daarom vertel ik dat even, hè. En dat was dus wel gelukt, dat Jericho. Maar daarna dachten ze Ai ook even in te nemen. Het leek heel wat eenvoudiger en dat lukte niet. En dan blijkt dat dat is vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. En ik zeg het overdreven, maar ik hou me zo dicht mogelijk dan toch maar bij de gedachtegang. Het was niet zo dat één man geen deel had in de strijd, of dat één man omkwam in de strijd tegen Ai. Maar het was zo dat gewoon heel Israël een nederlaag leed. En wel vanwege die ene man. Vanwege die ene Achan. Zodat je daarmee weer bevestigd ziet wat ik net al zei. Een heel volk wordt wedergeboren, zal alle leden van het volk wedergeboren zijn en niet eerder. En hier mist Israël haar zegening omdat één van de leden van dat volk inderdaad niet zich op de juiste plek bevond, zal ik maar zeggen. Hij had de verkeerde dingen gedaan. En daarom moest hij eerst uit het leger, uit het kamp, uit Israël dus verwijderd worden. En deze man was dan deze Achan, wiens naam vertaald wordt met schande, maar in principe is het precies hetzelfde als Achor. Achan of Achor. Het heeft oorspronkelijk dezelfde betekenis, komt van dezelfde wortel. En verder hebben we geen Hebreeuwse les. Dus we houden het daar maar op. Achan wordt dus gestenigd in Achor, in het dal van Achor, omdat hij zich enige dingen van Jericho had toegeëigend. De geschiedenis in Jozua 7 is zo dat, dat er eerst vermeld wordt dat men nederlaag leidt tegen Ai. Dan zegt de Heer tot Jozua waarom dat is. Israël heeft gezondigd, dat staat in vers 11. Laat ik het dan maar even voorlezen van Jozua 7. Israël heeft gezondigd. En zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Maar het was maar één man die het gedaan had. Maar was niet van het volk. En dus wordt het hele volk aangerekend. God handelt hier met het volk. Dat is interessant. Want het is duidelijk, stelt duidelijk genoeg hoe Gods verhouding is tot het volk. God zal zich pas met het volk bemoeien. God zal het volk pas zegenen als inderdaad allen die deel uitmaken van het volk tot geloof en tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias zijn gekomen. En eerder niet. En anders is er verandering bij God. Anders begrijpen wij niet waarom hier om die ene man men de nederlaag leed. En waarom dan hier in onze tegenwoordige tijd zoveel ongelovigen gezegend zouden worden door de Heer. Zie, het is een inconsequentie. Maar zo ligt het ook niet. Maar hier staat dus duidelijk, Israël heeft gezondigd. Het was er maar één, maar het wordt aan Israël toegerekend. En daarom zullen de kinderen Israëls, vers 12, niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in den ban, enzovoorts. Nou, en dan wordt er gezegd hoe het zal moeten gebeuren. Er moet namelijk die leden van het volk die gezondigd hebben, of die hier aan schuld zijn, die moeten uit het volk verwijderd worden. Dat is heel eenvoudig. En dat gebeurt ook, maar aangezien ze niet wisten wie het was, wordt het gedaan via het lot. Wat dan maar zo heet, hè, het lot, want uiteindelijk is het zo dat God daardoor aanwijst om wie het ging. En dan blijkt het maar te gaan in feite om één man of om één huisgezin. En dat wordt dan gezegd in vers 18. Zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan, en dat is in vers 19... Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verbergt het voor mij niet. Het was er maar één. En dan staat er, Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, en ik kom tot erkenning, tot belijdenis van zijn schuld. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb zus en zo gedaan. Al zo en al zo staat er dan keurig in de Statenvertaling. En dan wordt het uitgelegd. Want ik zag onder de roof, onder de buit dus, een schoon sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Wat tot Israël gezegd was, was dat ze van al wat er gevonden werd in Jericho niets voor zichzelf mochten bewaren. Er moest met Jericho verwoest worden. En een gedeelte daarvan, bepaalde delen daarvan, moesten wel bewaard worden, maar die waren niet bestemd voor het volk, maar die waren bestemd voor de Heer zelf. Er staat bijvoorbeeld in Jozua 6, even kijken, iedereen moest gedood worden en er staat er in vers 18 van Jozua 6, alleen dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene. En het leger van Israël niet stelt tot een band, noch datzelfde beroert, maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heere zullen zij komen. Dus voor het volk zelf was niks, het werd of verbrand of het was bestemd voor de Heer zelf. En dat is ook wat er gebeurde, staat er in vers 24. De stad nu verbrandde zij met vuur en al wat daarin was, alleen het zilver en het goud beschadigde, de koper en ijzeren vaten gaven ze tot de schat van het huis des Heren. Nou, en wat deze Achan gedaan had, was heel eenvoudig. Hij vond bepaalde dingen die wel aantrekkelijk waren. Het ene kon hij zelfs aantrekken, dat was dat sierlijk Babylonisch overkleed. En verder gaat het om zilver en goud. Namelijk 200 sikkelen zilver en een gouden tong van, met een gewicht en dus een waarde van 50 sikkelen. Hij nam ze voor zich en verborg het in zijn eigen tent enzovoorts. En dan moet hij daarom gestenigd worden. Dat is wat er gebeurt en hij wordt uitgeroeid vanuit het volk. En dat betekent dat die plaats Achor, het dal Achor, altijd de herinnering hield aan deze Achan die daar gestenigd werd omdat hij iets zich toe-eigende wat hij zich eigenlijk niet kon en mocht toe-eigenen. Laat ik het dan zo zeggen. Ik moet een beetje voorzichtig worden langzamerhand met hoe ik het zeg. Maar in ieder geval, dat dal Achor herinnerde dan aan deze zondige daad van Achan. Maar het merkwaardigste van het verhaal is eigenlijk wat er staat in vers 26, namelijk, zij richtte over hem een grote steen op, zijnde tot deze dag. Zodat ze aan de ene kant Achan stenigde, maar aan de andere kant werd er een gedenkteken voor hem opgericht. En waar is een opgericht steenhoop nou een beeld van? Nou wordt het toch moeilijk, hè? Ja, nee, dit is makkelijk nog. Dat is namelijk een beeld van de opstanding. En speciaal de opstanding van Christus, uiteraard. Ja. Zodat in het dal Achor sprake is van dood en opstanding. De dood van Achan. Maar aan de andere kant dat opgerichte teken als beeld van opstanding. En in Hosea staat, ik zal u geven het dal Achor tot een deur der hoop. Een deur in de zin van een ingang uiteraard. En hoop wil zeggen met een bepaalde toekomstverwachting. En een positieve uiteraard, hè? Toekomstige zegeningen. En via dal Achor zou er een uitzicht zijn, een deur zijn, een toegang zijn tot een toekomende hoop. En dan wordt het natuurlijk weer lastig om het uit te leggen. Daar heb ik altijd zo moeite mee. Hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen? Maar het komt erop neer dat deze Achan. Laat ik het aan de eerste plaats zeggen. Een beeld is van Israël zelf. Dat staat er trouwens ook, we hebben het gelezen. Israël heeft zus gedaan, Israël heeft zo gedaan, maar het was Achan. Zodat Achan daar de personificatie is van Israël. De uitbeelding van Israël dus in een persoon. Maar als ik denk aan een persoon die de uitbeelding is van Israël, dan weet ik er nog één. Hè? Ja, en het is raar dat ik het vertellen moet, maar het is de Heer zelf. Waaruit dus volgt dat Achan een beeld is van de Heere Jezus zelf. Kijk, voor de eerste de beste misdadiger wordt geen steenhoop opgericht als gedenkteken. Weet u voor wie dit ook gebeurde overigens, het oprichten van een grote steenhoop? Of het oprichten van een teken op zijn graf als het ware? Absalom. Ja, Absalom. Ja. Er gebeurde het ook mee. Maar hij is ook een type van Christus. En dat is al moeilijk genoeg om dat uit te leggen, omdat de meeste mensen geen hoge dunk hebben van Absalom. En nog moeilijker wordt het met Achan, want over Achan heeft men helemaal geen hoge dunk. Maar het neemt niet weg dat hij een type is van de Heer Jezus. En om het nou, ja, ik zal proberen het toch kort te vertellen, want ik kan het niet altijd herhalen natuurlijk, altijd dezelfde dingen. Maar u moet goed begrijpen in de eerste plaats dat Jericho de uitbeelding is van de wereld, van de schepping als zodanig. En die wereld die waarin wij leven, die schepping, daar zijn een paar heel belangrijke dingen over te vertellen. Namelijk, het belangrijkste is dat die ooit geschapen werd. Dat is meestal zo met een schepping, hè. Dat is gewoonlijk geschapen eerst. In de begin schiep God hemel en de aarde. Dat is het belangrijkste. En daarna het tweede punt is dat vervolgens deze wereld, in ieder geval de aarde, woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de verschijning van de afgrond. En dat is Genesis 1 vers 2. Dan hebben we het over de val van de oorspronkelijke wereld. Waarna we in de 7 dagen van Genesis 1 te maken krijgen met een herstel, een restitutie, een herstel tot, van de wereld tot wat die nu is. En het volgende punt in het verhaal is dat die wereld alsnog zal verdwijnen en plaats zal maken voor echt een nieuwe. Nou, dat is precies wat uitgebeeld wordt in Jericho. Ja, ik ga er wat vlug door, want ik heb het geloof ik afgelopen zomer ook wat uitgebreider staan vertellen hier. En misschien doe ik het van de zomer wel weer, want dan hebben we het over Elia en Elisa. En dan krijg ik hetzelfde verhaal weer, want dat is ook bij Jericho. Dus ik doe het nou maar wat kort, hè. Het verhaal is dan dat Jericho, zoals het door de Israëlieten werd aangetroffen in Palestina, in Canaan dus, in het beloofde land, dat Jericho is een uitbeelding van de wereld die toen was. En ik haal de term nu uit 2 Petrus 3, de wereld die toen was. Dat wil zeggen, dat was de wereld die was in Genesis 1 vers 1. De oorspronkelijke wereld, wij noemen het ook wel eens de oerschepping. Dat begrijpt ook nauwelijks iemand, maar dat is het dan, hè? De oorspronkelijke schepping. Waarna dit Jericho verwoest wordt. En de verwoesting van Jericho in Jozua 6 is een beeld van en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis enzovoorts. In Genesis 1 vers 2. Dat is de verwoesting dus van de toenmalige wereld. En in verband met die val van Jericho lezen wij in Jozua 6... vers 26. Daar staat: en terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heer met Jozua zijn gerucht door het ganse land. Maar het gaat over 26. Let wel, er staat niet wat velen denken dat er staat. Wat men denkt dat er staat, is dat verboden wordt om Jericho te herbouwen. En dat is een misverstand, want dat staat er niet. Er staat alleen: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Er staat niet, het mag niet. Er staat alleen: wie het doet is vervloekt. En dat is dus verschillend. De zaak is dan ook, het gebeurde. Men bouwde Jericho weer op. Ooit, ik kom er zo op terug. Maar hier wordt gezegd dat degene die Jericho zal herbouwen, die zal vervloekt zijn, maar hij zal dat doen. Hij zal die stad grondvesten op zijn eerstgeborene zoon. En hij zal haar poorten stellen, maar dat is hetzelfde. Want de poorten zitten immers in de muur. En de muur is immers het fundament van een stad. Hè? En haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dat is al zo leuk, want als je hier goed oplet, dan merk je hier al iets heel geks. Want er staat grondvest op zijn eerstgeboren zoon en poorten stellen op zijn jongste zoon. Maar wij die al wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen hebben, Genesis bijvoorbeeld al, hè. We hebben gemerkt dat de eerstgeboren zoon gewoonlijk de jongste is. Ja, dat is een mooi Nederlands woord, eerstgeboren. Maar het is gewoon het Hebreeuwse woord voor degene die het eerstgeboorterecht heeft. De eerstgeboren zoon is dus, als je het goed vertaalt, de zoon met het eerstgeboorterecht. Maar de zoon met het eerstgeboorterecht is gewoonlijk de jongste. Althans, de jongste van twee. Toch? Je hoeft toch verder niet uit te leggen. Je zit me aan te kijken van waar heeft hij het over. Maar dat is toch bekend. Hè? Niet Ismaël, maar Isaac. En niet Esau, maar Jacob. En zo, hè, dat soort dingen. Nou, en als hier dan gesproken wordt over eerstgeboren zoon en jongste zoon, zou het nog best kunnen wezen dat dat dezelfde is. En dat is ongetwijfeld zo. Als je goed oplet, is dit een zuiver parallelisme. Namelijk, hij zal de stad grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en zal haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En beide zinnen betekenen hetzelfde. Zie? En de jongste is dus eerstgeborene. Maar wij weten ook dat de jongste die eerstgeboren is, dat is altijd een beeld van Christus. En dat is wat moeilijk te maken natuurlijk. Maar laten we maar even verder gaan, want deze schriftplaats wordt aangehaald in 1 Koningen 16. En dat is de inleiding tot de geschiedenis van Elia en Elisa. En vandaar dat ik er van de zomer wel ook weer op terug moet komen. Daar staat namelijk in 1 Koningen 16... Daar staat in, nou laat ik eerst vers 33 lezen. Er staat, ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken. Nou, het was geen bos hoor, maar ik zal het maar niet uitleggen wat het wel was. Hè. Maar het was niet zomaar een bos in elk geval. Het was niet van staatsbosbeheer dit. Hè. Dit had iets met afgodendienst te maken. Maar men vertaalt het altijd netjes met bos, in de hoop dat wij niet begrijpen wat het is. Maar goed. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En weet u, over Achab hebben we het al gehad, ook naar aanleiding van Hosea. Het is eigenaardig, we komen toch steeds met dezelfde namen uit. Want we hebben het over Achab gehad in verband met Jezreel. Nou, hier zitten we ook in de dagen van Achab. En dan staat er, vers 34, in zijn dagen bouwde Hiel de Betaliet Jericho op. Of hij bouwde Jericho op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Het waren dus kennelijk twee zonen. Ze hebben tenminste elk een andere naam. En dat is gebeurd na het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Let wel, er staat niet tegen het woord des Heren. Dat zou het geweest zijn als het verboden was om Jericho te bouwen. Maar wat in Jozua gezegd was, was dat het wel mocht, maar het kon alleen maar op deze manier. De enige manier om dat te doen was bouwen op de eerstgeborene en de jongste zoon. En deze Hiel, de Betaliet, deed dat dan dus ook. Nou, en als je dan wil weten wie dat voor mensen waren, ik kan er niks anders van zeggen dan de betekenis van hun naam. Hiel betekent God leeft. Er is geen afgodendienaar, hè, die Hiel. God leeft. En Abiram betekent, mijn vader is verheven. En Segub is een ander woord voor verheven. Dus in bij beide zonen gaat het om iemand die verheven wordt. Terwijl in werkelijkhed die zonen vernederd worden, want ze worden begraven. Hè? Ja, er zijn er die zeggen, ja, wat een afgodendienaar die zijn zonen offerde om die... Maar dat staat er helemaal niet, dat hij die zonen offerde. Want het kan best zijn dat die zonen gewoon vanzelf overleden zijn. Hè? Dat kan toch? Er staat niks bij, je moet er niet meer van maken dan het is. Dat wordt wel vaak gedaan, maar meer staat er niet. Het betekent gewoon dat die stad gebouwd werd op de graven van deze beide zonen. Ik zou niet weten waarom dat niet mocht. Integendeel, dat was precies wat er gezegd was, zo moest het. En zo is het ook gebeurd. Nou, de zaak is nu dat deze beide zonen, namelijk Abiram en Segub, gewoon een beeld zijn van de Heer Jezus Christus. De jongste zoon, dat wil zeggen de laatste Adam. Maar op hem, en in zekere zin ten koste van hem, en op zijn dood, en op grond van hun dood, want er zijn twee samen de uitdrukking van de Heer Jezus, op zijn dood, dan wel op hun dood, werd Jericho gebouwd. En het verhaal is dus eenvoudig, ten koste van de laatste Adam, ten koste van de Heer Jezus, oftewel op hem werd er gebaseerd. Op hem werd die nieuwe schepping, werd die wereld hersteld tot wat die vandaag is. Als in de zeven dagen van Genesis 1 gesproken wordt over de inrichting van deze tegenwoordige wereld, dat dienen we ons te realiseren, dat daarin al opgesloten ligt de dood van de Heer Jezus. Dat kan ook niet anders, want dat is precies wat steeds, vooral in het Nieuwe Testament, staat. Namelijk dat het lam geslacht was van voor de nederwerping der wereld. zodat voor de val van Jericho, bij wijze van spreken, al vaststond dat Jericho herbouwd zou worden op Abiram en Segub. Nou zeg ik het dus meteen overdrachtelijk. Maar daar komt het op neer. Voor de herstel van deze wereld tot wat hij nu is in de zeven dagen stond vast dat de Heere Jezus Christus daarvoor zijn leven zou geven. En zo is het ook. Uiteraard, die wereld zou niet hersteld kunnen worden, maar God deed het toch. En daarom, er staat vervloekt is in ieder die dat doet. Maar je kunt toch moeilijk ontkennen dat God er nog steeds om vervloekt wordt? Zo is het toch? En hij wordt toch vervloekt door deze wereld? En zeker kun je dat zeggen van de Heer Jezus zelf, die nog steeds de schande draagt tot vandaag aan de dag, en die nog steeds vervloekt wordt en dood is, althans voor de wereld. En u moet goed van doordrongen zijn dat het werk wat God deed in die zeven dagen, namelijk die gevallen, oude, zondige wereld maken tot wat hij nu is, dat deed hij op basis van het verzoeningswerk van Christus, wat overigens pas later tot stand zou komen, maar het doet aan het geheel niks af. En bovendien, er zijn schriftplaatsen waar dat zelfs genegeerd wordt, waar gewoon gezegd wordt dat het lam al geslacht was voor de grondlegging, voor de nederwerping betekent het letterlijk, der wereld. Wel, het was niet werkelijk zo gebeurd, maar stond wel vast dat het zo gebeuren zou. En dat was voldoende, was juridische basis genoeg. En daar gaat het maar om. En zo is het met de herbouw van Jericho. Het betekent dus dat het Jericho wat in de dagen van Achab gebouwd werd, een beeld is van de wereld waarin wij sinds die zeven dagen van Genesis 1 leven. Maar het Jericho wat verwoest werd in de dagen van Jozua was een beeld van de wereld die woest en ledig werd in Genesis 1 vers 2. En de zaak is nu dat de wereld zoals wij hem kennen eigenschappen, kenmerken in zich heeft van de wereld die toen woest en ledig geworden was. Dat wil zeggen, er zijn dingen uit die oorspronkelijke wereld die er vandaag nog zijn en die zelfs deze tegenwoordige wereld beïnvloeden en infecteren, ook in zekere zin. Maar niet alleen dat, want het zijn niet alleen negatieve, maar soms ook positieve dingen die overgebleven zijn. Want de schepper van deze wereld is ook de schepper van die oerschepping van toen. Ook daar is een doorgaande lijn in. Nu is het zo dat van de val van Jericho, bij de val van Jericho gezegd wordt, er mocht in wezen voor het volk niks overblijven. Dat wil zeggen, het volk mocht er geen voordeel van ontvangen. Het enige die er voordeel van zou hebben, zou God zelf zijn, want de rijkdommen van Jericho waren bestemd voor de Heer zelf. En als je dat nou toepast op die kwestie van Genesis 1 en die restitutieleer, want zo heet het dan, dan dienen we te beseffen dat de hoedanigheden en eigenschappen van die oorspronkelijke gevallen wereld in feite niet voor ons bestemd zijn. Was niet de bedoeling. Alleen de rijkdommen die tot die wereld behoren, komen toe aan God zelf. Uiteraard. En ik dacht niet dat dat makkelijk bestreden kon worden. Natuurlijk is het zo dat de rijkdommen van de wereld die God in Genesis 1 vers 1 schiep, dat die inderdaad slechts aan God toekomen. En wanneer God die wereld herstelt tot wat hij vandaag aan de dag is, en wij in deze wereld leven, is duidelijk dat niets daarvan ons toekomt, maar voor zover er al wat is wat waarde heeft, komt het de Heer toe. Nou, daar komt het op neer. Alles wordt verbannen, het hoort er niet bij, en goud en zilver, dat wat eeuwigheidswaarde heeft, dat is bestemd voor de Heer. En zo is het met de wereld waarin wij ook nu vandaag aan de dag leven. Maar het was ook toen zo, en daar gaat het om, dat wat uit die oude schepping komt, was niet bestemd voor de mens. En toch is het zo dat de mens behept is met de dingen van die oorspronkelijke wereld. En een van de meest opvallende kenmerken van die oorspronkelijke wereld is natuurlijk de zonde daarin. Waarom werd die wereld woestheid en ledigheid? Wel, omdat God een oordeel daarover gaf, omdat de zonde in die wereld was doorgedrongen. En de zaak is dat wij onderdeel uitmaken van het herstelwerk van God. Dat wil zeggen het werk van de zeven dagen. Je zou kunnen zeggen van de herbouw van Jericho. Maar de bedoeling is niet dat wij iets van dat oude Jericho hebben. Maar we hebben het wel. En dat is precies wat Achan had. Dingen van die oude wereld. Het waren ook mooie dingen. Maar het waren dingen die verwerpelijk waren aan zich. Maar het waren dingen die Achan niet toekwamen, die Israël ook niet toekwamen. Maar het waren dingen die de Heer toekwamen. Goud, zilver en eventueel dat Babylonisch kleed. Er zit nog een verhaal aan vast, maar dat laat ik maar even voor wat het is. Het gaat erom dat het dingen waren die niet voor hem bestemd waren, maar ze waren bestemd voor de Heer. En dus niet voor het volk. Maar het volk had het wel. En Achan had het wel, om zo te zeggen. Het was hem tot schande, hij werd erom gedood. Het gaat niet om verwerpelijke dingen als zodanig, maar het gaat gewoon om de oorsprong van die dingen. Ze waren niet voor hem bestemd. En we dienen goed te beseffen dat wij in deze wereld de beschikking hebben over dingen die helemaal niet voor ons bestemd zijn. En we eigenen ons vaak ook dingen toe die ook helemaal niet voor ons bestemd zijn. De mens doet dat per definitie. En vandaar dan ook dat als grootste kwaad in de mens wordt aangewezen zijn begeerte. Nou, dat hij van alles naar ze toe had. Er staat hier trouwens ook, ik kreeg lust daartoe, zegt Achan. Ja, ik denk dat altijd, er kon de arme man ook niks aan doen. He? Ja, wie niet, hè? Ik kreeg lust daartoe, dat zat er nou eenmaal in. Maar dat is het nou juist, door die lust, door dat verlangen, door die begeerte, de mens eigent hij zich dingen toe die helemaal niet voor hem bestemd zijn. Hij denkt bijvoorbeeld, en hij gebruikt dus als bijbeltekst ervoor, dat hij de eigenaar is van deze wereld. Of althans dat hij regeren moet over deze wereld. Het is niet waar. Maar hij denkt dat hij trekt het naar zich toe. En hij zegt, er zijn zulke mooie dingen in de wereld, heeft God ons gegeven, maar het is niet waar. Integendeel, het was niet voor ons bestemd. Het was voor de Heer bestemd. En wat de Heer er later mee doet, moet hij weten. U moet ook goed begrijpen trouwens, dat er iets eigenaardigs in zit. Er staat, Israël heeft gezondigd, want ze hebben zich dingen toegeëigend die hun niet toekomen. Maar waar zouden die dingen dan wel gebleven zijn, als Achan ze niet had meegenomen? Waar zouden ze gebleven zijn? De zilver en goud? Nou, ze zouden voor de Heer bestemd zijn geweest, maar dat betekent toch gewoon dat ze onderdeel uit zouden gemaakt hebben van de tempelschatten en daarom naar de mens geredeneerd het bezit van Israël zouden zijn geworden. Dus toch, het enige verschil zou dan geweest zijn, niet individueel van Achan, maar van het volk, maar je hebt al gezien dat Achan ook niet zozeer individueel wordt aangesproken, maar in eerste plaats wordt Israël als collectief aangesproken. Het punt is dat ze wel die dingen zouden moeten bewaren, maar niet op deze manier. Niet voor zichzelf, maar voor de Heer. En daar zit een elementair verschil. In de praktijk is het verschil zo groot niet. Maar er zit een fundamenteel verschil tussen. Men claimt iets voor zichzelf, terwijl het in feite toekomt aan de Schepper. En dat was in strijd met wat hier gezegd wordt. Die waarheid van dat dingen uit een gevallen Jericho meegenomen worden of toegeëigend worden, diezelfde waarheid komt tot uitdrukking in dat verhaal over het zuurdesem. Dat is het oude verhaal van we bakken vandaag een brood, maar we doen er het zuurdesem in van gisteren. Opdat het zou rijzen enzovoort. Dat is het verhaal van het zuurdesem in de Bijbel, is precies hetzelfde. Want het zuurdesem is een beeld van de zonde, in ieder geval, maar het komt van de vorige dag. En uiteindelijk is het zo, de zonde hier in deze wereld komt uit die vorige wereld. Het was een aarde die woestheid en ledigheid en duisternis werd, maar het was echt diezelfde aarde waaruit God de mens formeerde. En hij is dus van de vorige dag. Er zit iets in van een voorgaande wereld. Nou, dat is wat in Jericho, in deze geschiedenis trouwens van Achan, wordt uitgebeeld. Maar ik moet nog veel verder. Want in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat je kunt zeggen, Israël heeft zich wat toegeëigend wat haar niet toekwam. En tot vandaag gebeurt dat nog. Het sionisme eigent zich toe Palestina. Maar het komt haar niet toe. Oh zeker, het verschil is maar klein, maar het verschil is wel elementair. Dat is precies wat ik net al noemde. Natuurlijk is het de bedoeling dat Israël in Palestina zou leven. Zeker, natuurlijk was het de bedoeling dat Israël zou beschikken over dat zilver en dat goud uit Jericho. Natuurlijk. Maar de bedoeling was dat het gegeven zou worden aan de Heer, waarna de Heer Israël in het vrucht gebruikte van geven, om zo te zeggen. Het land namelijk is niet van Israël. Israël kan het ook niet claimen, heeft er niet de minste rechten toe. De Heer kan het claimen. Waarna de Heer het recht heeft, uiteraard, om het te geven aan wie hij wil. En de Heer heeft het niet aan Israël gegeven, kennelijk. Als het wel zo was, dan hoeft er nou niet zoveel moeite voor gedaan te worden om het alsnog te krijgen. Nou, daar gaat het nou maar om. Men eigent zich dingen toe waar men in zekere zin wel aanspraak op zou kunnen maken, menselijk geredeneerd. Maar dat is menselijk geredeneerd, want men moet het bij de schrift blijven en dan zeggen, God heeft er recht op en God geeft aan wie hij wil. Zie? Dus het zich toe-eigenen van dingen zoals Achan dit deed, dat is eigenlijk wat Israël doet. Maar dat niet alleen, want Israël is natuurlijk een uitbeelding van de natuurlijke mensen, van alle volken. Het is wat wij ook doen. Dus wat de mens doet, hij claimt zich dingen, eigent zich dingen toe, trekt dingen naar zich toe die helemaal niet voor hem bestemd zijn. Althans niet rechtstreeks. En de clou van het verhaal is natuurlijk ook dat door deze gang van zaken men de Heer passeert. Achan krijgt het bezit over deze dingen, maar de Heer speelt er geen rol in. Een Achan zou het best kunnen krijgen, maar dan via de Heer. En daar gaat het om. En zo is het met ons ook. Je kunt van de mens zeggen, hij is toch gesteld om over de aardbodem te heersen en zo. Jawel, maar dan op Gods wijze. Niet buiten God om, maar juist uit de hand van God. En je kunt zeggen, maar het is toch de bedoeling dat de mens vrede heeft hier op aarde. Staat dus hoeveel schriftplaatsen zijn er niet die dat zeggen? Dan zeg ik, jawel, maar dat is een vrede, genade en vrede zij u vermenigvuldigt, maar vandaan ook alweer. Hè? Van God, ja. Precies, daar moet dat vandaan komen. Het is niet de vrede die de mens zelf maakt. Sommigen noemen dat de schijnvrede, maar schijnvrede is ook vrede, zeg ik altijd maar, dat maakt niks uit. Maar het gaat erom dat de oorsprong van die vrede niet goed is en daarom komt er uiteindelijk ook niks van terecht. Het is God die vrede geeft. Zie, wij verwachten een 1000-jarig rijk en Hitler zei, ik richt er een op. En dat kan wel zijn en het lijkt dan hetzelfde, het heeft dezelfde naam, het kent dezelfde uitdrukking, maar daarom is het nog niet hetzelfde. God zou het geven. Nou, dat geldt voor zoveel dingen meer. Nou, ik zal me niet verder in details treden, want wat ik de laatste dagen weer gelezen heb in de diverse media, dat is heel verschrikkelijk. Hè? Ik kan er haast niet over uit. Maar goed, doe er maar het zwijgen toe. God geeft, en dan op zijn wijze, en dat is hier dat is waar het hier ook om gaat. Nu is het zo, dat je kunt die dingen dus toeschrijven aan Israël. Je kunt ze toeschrijven aan de volken. Je kunt ze toeschrijven aan de schepping in het algemeen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, we hadden het nou eenmaal over Israël via Hosea. Dus je kunt het daarbij laten. Israël heeft allerlei dingen geclaimd die het niet mocht hebben. En daarom ging het vervolgens fout. Zie, Achan claimde dit goud en zilver en dit Babylonisch overkleed. En toen kon hij Ai niet krijgen. En dat is nou juist wat hij had moeten krijgen. Dat was de bedoeling, maar dat kreeg hij niet. En zo gaat het met Israël, maar niet alleen met Israël, ook tot vandaag aan de dag. Men claimt dingen wel die men eigenlijk zou moeten ontvangen, maar niet door eigen werken, maar doordat de Heer het geeft. En zolang men zich dingen toe-eigent die de Heer zou geven, komt men niet toe aan de dingen die de Heer werkelijk geeft. Dat is het verhaal. En hoe zou de Heer wat kunnen geven als wij het al genomen hebben? Dus wat te sterk vereenvoudigd misschien, maar zo ligt het toch ongeveer wel. Nou, maar ik moet het nog verder toepassen, want ik zei al, Achan is boven alles een type van de Heer Jezus zelf. Nu is het zo dat die opstanding, die kun je ook toepassen natuurlijk op de volkeren, want wij weten dat de volkeren wedergeboren zullen worden. En we weten dat Israël wedergeboren zal worden. Je kunt het toepassen op deze hele oude wereld. Want deze hele oude wereld zal wedergeboren worden. Natuurlijk is dat zo. Maar het is zo omdat het vast ligt in de Heer Jezus Christus. Die namelijk beroering, Achan. Die namelijk beroering gebracht heeft. En die de schande gedragen heeft. Een van de vertalingen van zijn naam. En hij heeft dat gedaan. Heeft die beroering gebracht. Heeft die schande gedragen. Doordat hij zich... En sorry voor de moeilijke woorden, maar doordat hij zich identificeerde met de zondaar in het algemeen. En dus met Israël of eventueel met de volkeren. De Heer is immers Israël. Omdat hij de koning van Israël is. En hij heeft de zonden, om het dan zo te zeggen, de misdaden van Israël op zich genomen en gedragen. Bovendien, hij is degene die werd uitgebeeld door deze Abiram en Segub op wie Jericho herbouwd zou worden. Zodat hij degene is die verantwoordelijk is voor de gang van zaken van Jericho. En als het waar is, ik hoop dat u mijn gedachtegang volgt, dat u uw best doet om het te volgen. Als het waar is dat God zelf uit deze oude gevallen wereld van Genesis 1, vers 1 en 2, hè, als God zelf uit die gevallen wereld deze tegenwoordige wereld gemaakt heeft. Dat wil zeggen, hij heeft de mens gemaakt uit de aarde, aards. En omdat de mens uit de aarde aards is, zondigt hij, werd hij een zondaar, dan is het gewoon zo, dat aangezien de Heer zelf dat gemaakt heeft, is hij de hoogst verantwoordelijke. Ik weet dat sommigen dit verkeerd uitleggen. Wel, ik leg het niet verkeerd uit, sommigen leggen mijn woorden verkeerd uit. Weet omdat ze het niet begrijpen, maar daarom vraag ik u, doe een beetje moeite om het te begrijpen. Het is de heel eenvoudige vraag die zo vaak gesteld wordt. Als God dan alles van tevoren weet, als God dan almachtig is, hoe kan het dan dat de zonde in de wereld is? En het antwoord is, God weet alles van tevoren en God heeft dan ook maatregelen genomen om de zonde uit de wereld uit te bannen. En hij heeft de totale verantwoordelijkheid voor de zonde in de wereld op zich genomen. Kortom, Jericho werd wel gebouwd, maar op de eerstgeboren zoon, dan wel op de jongste zoon. Ik weet, er zijn weinigen die de gedachtegang zo ver volgen. Maar het is een volkomen logische gedachtegang. Het is de enige verklaring ook die er eigenlijk bestaat voor het feit hoe het mogelijk is dat één man, Jezus van Nazareth dus, de zonden der wereld, van zoveel mannen dus, om over de vrouwen dan maar even te zwijgen vanavond, kon wegnemen. Ik heb er echt wat moeite mee gehad vroeger, hoe dat nou kon. Dat één de plaats van een ander inneemt, nou ja, één de plaats van één ander inneemt, dat nou ja, vooruit. Hè? Maar dat één sterft voor allen, één de zonde draagt van allen, dat is toch wel een moeilijk geval. Ik kreeg altijd moeite met berekeningen van evenredigheid en zo. Moest de Heer een bepaalde hoeveelheid lijden voor mij en nog een hoeveelheid voor een ander en nog een hoeveelheid voor nog een ander, dan mag je wel het eeuwig leven hebben om te kunnen sterven. Ik bedoel, dat begrijpt natuurlijk niemand meer, hoop ik. Maar men spreekt het niet hardop uit, zeker niet van achter zo'n lessenaar. Maar dat zijn toch gedachten die niet alleen ik heb of had, maar die anderen ook hebben, ik weet het wel. En daar spreken ze maar gewoon uit. Hoe kon dat? Wel, het kon omdat de Heer zelf de schepper is van deze wereld en daarom de volle verantwoordelijkheid voor deze wereld op zich genomen heeft. Wel, hij is niet de zondaar. Hij is ook niet de schepper van de zonde, hoewel sommige bepaalde Bijbelversen zo verklaren. Maar het is niet zo. Maar hij is wel degene die verantwoordelijk is voor de wereld zoals hij bestaat. Want begrijpt u me goed, de taak van een rechtvaardig God is om een rechtvaardig oordeel te brengen over een zondige wereld. Ik heb het gisteren gehad even over, ik weet niet meer waarom, maar ik had het even over Kain. En van Kain staat dat hij zijn broer doodde en wat moet er dan volgens de wet met hem gebeuren? Moet Kain ook gedood worden? Maar het is de eerste keer dat het gebeurt en wat vinden we? Integendeel, God neemt maatregelen zodat Kain niet gedood kan worden. Het tegenovergestelde dus. De mens zou hem doden, maar God zegt nee, ik stel een teken aan Kain. Dubbele punt, het teken is namelijk dat hij niet gedood kon worden. Ja, ik ga het vers verder niet opzoeken, maar dat is wat daar staat. God doet precies het tegenovergestelde. Waarom? Omdat God zelf de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. En laat Kain leven, om zo te zeggen. Maar dat betekent dat hij zelf zou sterven. Dat is precies wat gebeurd is. Dat is wat vereenvoudigd gezegd. Ik weet het wel. Maar dat is de gedachte. De Heer zelf neemt de verantwoordelijkheid op zich. Hij is de schepper. Hij is de eerstgeborene. Hij is degene die verantwoordelijk is. Hij wordt ter verantwoording geroepen. En zo is het dan ook. En dat is de enige verklaring ook voor de merkwaardige woordkeuze hier in de geschiedenis van Achan. Want je moet het toch over struikelen dat Jozua zegt tot Achan, mijn zoon. Dat is mijn zoon. Die zou zeggen, stommeling, hoe heb je dat kunnen doen? Weet je wel. Wat een verschrikkelijke man is die Achan. Hè? Als ik Jozua geweest was, bij wijze van spreken, had ik hem de huid vol gescholden. Maar Jozua zegt, mijn zoon, mijn erfgenaam, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. En Achan zegt, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Hij beleidt zijn zonde. En wordt het hem nou vergeven? Dat is ook weer aardig, hè? Wordt het hem nou vergeven? Als u het mij vraagt, wel. Al was het maar dat het blijkt uit dat teken wat op zijn graf opgericht wordt. Maar hij moet wel de gevolgen van zijn zonde dragen. Ik bedoel, zo ik geloof dat Achan dus uiteindelijk behouden zal zijn. Dat wel. Maar hij moet wel de consequenties hiervan dragen en hij wordt gestenigd. En een van de zegeningen van Achan is dan nog dat hij in zijn geschiedenis zelfs nog waarde heeft voor de eeuwigheid. Want wij spreken er vanavond nog over ter lering. En we worden daden nog bepaald bij Christus. Ja, de moeilijkheid is dat wij op de zonderschool leren dat Achan zo'n ongehoorzame man was. Maar hij is een beeld van de Heer Jezus, die Israël, en niet alleen Israël, maar onder andere Israël vertegenwoordigde. En namens Israël tot zonde gemaakt werd en namens Israël stierf, want dat is wat hier gebeurt. Israël had gezondigd, maar Achan wordt gestenigd en wat is het gevolg? De overwinning is aan Israël. Eén man sterft voor het gehele volk, zoals, wie was het ook weer, zei, een van die hoge priesters was dat die dat zei, hoe weet hij ook weer? Hè? Caiaphas was het, geloof ik, ja, Caiaphas zei dat, ja. Het is beter dat één man voor het volk, hij bedoelde het ook niet zo, maar hij sprak profetische woorden, staat erbij. Het was de geest die door hem sprak. Hij was wel ongelovig, maar hij was nu eenmaal hoge priester, dus vooruit. Hij profiteerde toch. Aardig is dat, hè? En zo is het hier met zoiets, vinden we hierbij aangaan. Hij was wel ongehoorzaam, maar hij is daarom een beeld van de gehoorzame. Zie? En Achan wordt ook verder niks verweten, alleen hij wordt gedood. En daardoor krijgt het volk de overwinning. Zodat dat dan Achor aan de ene kant natuurlijk wat luguber ons aandoet, omdat daar deze ongehoorzame zondaar gestraft werd. Maar de andere kant is dat juist daardoor Israël vervolgens de overwinning had over Ai. Wat betekent Ai eigenlijk? Iets van leven, geloof ik, of niet? Verder betekent het niks. Oh. Nou, we komen dus toch via de getalswaarde, dan is het dus AI en een J, hè. Dan, Nee. Nou, dus de betekenis van de naam is onbekend. Vandaar dat ik het ook niet weet, natuurlijk. Maar schijnt geen betekenis te hebben, wat ook wat vreemd is. Maar we zullen dus ons extra in moeten verdiepen. Maar via de getalswaarde kom je bij 80. En 80 is wel degelijk de aanduiding voor het leven uit de dood. Net als de 8, hè. Dus inderdaad, ik had gewoon via mijn gebrekkige kennis van het Hebreeuws de gedachte, dat moet iets met leven te maken hebben. Dan mis ik wel een letter. Maar goed, zomaar uit het hoofd, hè. Maar in ieder geval is het zo dat Israël daarna de overwinning krijgt. De inneming en verwoesting van Ai is daarna een feit. Zodat de dood van Achan ten behoeve van Israël in ieder geval een uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus ten behoeve van Israël. Maar het principe is dat degene die de dingen van een oude gevallen wereld tevoorschijn haalt of in stand houdt of op zich neemt of zich toe-eigent, die is daarvoor verantwoordelijk. Wij zouden dat dus niet moeten doen, maar we doen het wel, want wij leven nu eenmaal uit een oude gevallen wereld. Maar het is de Heer zelf die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. Die zelf die wereld als het ware op zijn nek neemt. Ik weet je gewoon geen andere uitdrukking. Hij draagt de wereld. Hij is Atlas. Weet je, die man die wereld draagt, hè? Dat is hij. Hij neemt die wereld en brengt hem waar hij wezen moet. En in de praktijk betekent dat dat hij die wereld brengt dwars door de dood en daaruit opstaat. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Zie je? En dan even, als vraagt u mij dat straks toch, die Babylonische overkleed, dat heeft ongetwijfeld te maken met het koningschap, het oorspronkelijk koningschap over de wereld. U weet, het begin van de koninkrijken der aarde ligt bij Babel, het eind ook trouwens, maar daar gaat het nou even niet om. Maar het ligt bij Babel. Babel is de hoofdstad van de wereld. En een sierlijk en schoon Babylonisch overkleed spreekt uiteraard over het koningschap over de hele wereld. Dat is wat Achan kreeg. Maar het is wat de Heer Jezus toekwam. En dan staat er 200 sikkelen zilver. 200, nou ja, dat is wat moeilijk om snel uit te leggen. Maar de 2 heeft in ieder geval dan te maken met de strijd van het dualisme in deze tegenwoordige wereld. 200 heeft nou helemaal te maken met de ontwikkeling van deze gespleten en verdeelde wereld. Het wordt er in verband gebracht dan ook met het hoofd. Rosh, 200 is namelijk Rosh, hè? En staat voor een hoofd. Maar dat, hè? Ja, toch? Rosh, ja. Heeft te maken met het hoofd, maar het hoofd kent ook altijd die twee kanten. Een linkse en een rechtse kant. En een linkse hoorn en een rechtse hoorn. En een links koningschap en een rechts koningschap. Dus nou, ik noem dingen om u te laten zien dat ik het zo in een paar woorden toch niet kan uitleggen. Hè? Ja, dat is erg lastig als je het op wil schrijven, maar ik kan het ook niet opschrijven. Daarom doe ik het maar even uit het hoofd. Laten we zeggen, het heeft iets te maken met de heerschappij over een dualistische wereld. Ik denk dat ik het dan zo kort mogelijk gezegd heb. Sikkelen. De sikkel spreekt sowieso over de ziel, over de mens. Sikkel is shekel en het heeft een getalswaarde van 430, net als het woord ziel, nefesh. En spreekt dus over de mens. Een sikkel is een beeld van de mens. Daarom moet een losprijs van de mens dan ook betaald worden in sikkelen. Want de sikkel is een mens. En zilver, want zilver is nu eenmaal geld, dat wat betaald wordt. Zilver is de losprijs zelf eigenlijk. Dat heeft allemaal te maken met die oude wereld die verlost moet worden. Een sikkel zelf is 430, maar 430 wordt ook in de Bijbel verdeeld in 2 maal 215. Dat is niet alleen wiskundig waar, maar het is dus gewoon in de Bijbel ook zo. Het wordt verdeeld in 2 maal 215, zodat je daar ook die twee kanten in ziet. En omdat die wereld verdeeld is, moet die gelost worden, verlost worden. En dat gebeurt door zilver. Vandaar 200 sikkelen zilver en een gouden tong. Wel, de verklarers zeggen, een tong dat is gewoon een muntstuk. Niet rond, maar een langwerpig ding, dat heet dan een tong. Wij hadden vroeger thuis fiches, ik weet niet of u dat nog kent. Fiches, want je mocht niet spelletjes doen met geld. En dus gebeurde het met fiches. En dan had je ronde en ook langwerpig en die langwerpig heette een tong. Maar dat is gewoon een woord voor een betaalmiddel dat dan niet rond is, maar langwerpig. Zo heet het dan. Maar dat is natuurlijk een pracht van een verklaring. Zeggen, het gaat gewoon om een muntstuk. Een baar goud. Of een baartje goud. Hè? Een langwerpig plat goudstuk. Het kan wel zijn, maar staat echt het woord voor tong. En daar gaat het nou maar om. Want de gouden tong heeft echt wel te maken met het woord. En een gouden tong is voor mij niks anders dan het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. En sinds wanneer is dat woord er? Nou, niet sinds de 7 dagen, maar sinds dat God die oorspronkelijke wereld schiep. En zelfs als deze tegenwoordige wereld gemaakt wordt in de restitutie, in het herstel zal ik maar zeggen, zelfs dan moet het duidelijk zijn dat daarin de Heer Jezus een rol speelt over wie gezegd wordt dat hij zegt, zie ik kom o God om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven enzovoorts. En de gedachtegang is dan dat voordat het werk van de 7 dagen plaatsvindt, ook in het woord van God, in Gods gedachten, dat is Gods logos, Gods woord, al vaststaat hoe die eeuwig leven uiteindelijk tot stand zou komen. Het is soms wat moeilijk om het vlot te vertellen, omdat het tamelijk abstracte waarheden zijn natuurlijk. Maar een gouden tong is zonder meer een beeld van het woord van God. En al deze dingen over dat koningschap en ook in deze tegenwoordige wereld liggen vast in dat onvergankelijke woord van God. En het leidt uiteindelijk tot nieuw leven. Uitgebeeld dan in de inneming en de overwinning over Ai, maar uitgebeeld ook in de geschiedenis van Israël later weer. En daarmee kom ik dan terug in Hosea. Ik zal u geven het dal van Achor tot een deur der hoop. Als je het oppervlakkig leest, dan zeg je Achor, dat is de plaats waar Achan gedood werd. Nou, ben je mooi klaar mee. Dat is mooie hoop. Hè? Maar het gaat er juist om dat daar sprake is van een soort verzoeningsdood. De man die verantwoordelijk was, wordt gedood en hij staat op, want dat is dat wordt uitgebeeld in die steenhoop. En dat geeft juist de hoop. Eén stier voor allen, en dat is de hoopvolle gedachte. Eén stier voor allen, één stond op voor allen en hij geeft dus nieuw leven. Dat is die deur der hoop die geopend wordt. En de deur der hoop uit Hosea 1 is dus eigenlijk niet anders dan het voorhangsel dat gescheurd werd. Dat scheurde, waardoor het nieuwe verbond in werking trad enzovoorts. Maar dat is dan een gedachtegang uit Hebreeën 10. We hebben het dus gehad inmiddels over Jericho als een beeld van de wereld. Eigenlijk de oude, gevallen wereld die woest en ledig geworden was, maar die hersteld werd tot wat die ook vandaag aan de dag nog is. Daar is Jericho nou eenmaal een beeld van. Het is ook makkelijk te herkennen, in Jericho zit de naam Achan. En Jericho wordt dan ook vertaald eventueel met schandaal. Hetzelfde woord zit erin. Soms wordt het vertaald met maan of stichting van de maan, of stad van de maan. Waarmee maar we zien dat de maan zelf ook schande is. Maar waar is de maan, even snel, waar is de maan een beeld van? Van Israël, van de vrouw namelijk en dus van Israël. En u weet dat de maan woest en ledig is. En hij wordt gewoonlijk ook duister. Eens per maan. Wordt een nieuwe maan. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Ja. Ja. En verder, daar ben ik nooit mee klaar natuurlijk. Maar Jericho is die plaats waarheen die man onderweg was die in rovershanden viel. Weet u nog? En als je onderweg bent naar Jericho, ja, dan zit je ook verkeerd. En toen kwam de barmhartige Samaritaan. Dat verhaal is dat. Maar het was de weg van Jeruzalem naar Jericho, de afdalende weg. De weg naar een stad die er wel was, maar die er eigenlijk niet had moeten zijn. Maar als je daar terechtkomt, kom je terecht in de macht van de dood. Maar dat Jericho is deze wereld. En als je in deze wereld terechtkomt, of naar deze wereld gericht bent, daarop gericht, maar daarheen onderweg bent, om zo te zeggen, dan kom je terecht in de macht van de dood. Er is maar één manier om daaruit verlost te worden, dat is namelijk door de barmhartige Samaritaan, door de Heer Jezus dus. Een heel eenvoudige waarheid. U ziet, al die geschiedenissen bevestigen deze gedachtegang. Want dan heb ik er nog, dat was Lucas 10, dan heb ik er Lucas 18 bijvoorbeeld, heb ik de genezing van een blinde man. Want een blinde man is een beeld van de mens in het algemeen, die nou eenmaal blind is, geestelijk blind. Hij kan het licht niet zien. Hij heeft iemand nodig dan ook die van het licht komt getuigen. Maar een blinde man is een beeld van de mensheid. En die blinde man was bij Jericho en werd daar genezen. Verder hebben we Zacchaeus. Dat was een kleine man, dat weet u wel misschien. En hij klom vlug in een vijgenboom. En heb je weer, hè? De vijgenboom. Want hij wou de Heer graag zien, maar hij moest er wel uitkomen uit de vijgenboom. En de Heer ging met hem mee in zijn huis. Maar het was in Jericho. Die Zacchaeus is een beeld van inderdaad de kleine man. De eenvoudige zondaar, zal ik maar zeggen. Die zijn vertrouwen stelt op de vijgenboom. In de aardse, in de zienlijke dingen, we hebben het over de vijgenboom alles gehad. Hij stelt daar zijn vertrouwen in, maar hij zegt, nee, kom maar eens uit die boom. Dat gaat zo niet goed. Zie? Het was bij Jericho, in Jericho. Dat is het, hè? De situatie van deze wereld. Dan heb je nog hetzelfde verhaal van die ene blinde man uit Lucas 18, wordt ook in Marcus 10 verteld. En dan heet de blinde man Bartimaeus. bekende geschiedenis. En in Marcus 20 of in Matthäus 20 wordt het ook verteld. En er zijn het zelfs twee blinden. Ongetwijfeld is het zo dat één van die twee dan Bartimeus heette. Dat is eenvoudig. Ga niet op de details in nu. Het gaat om het principe dat een blinde man een beeld is van de natuurlijke mens in deze tegenwoordige wereld, namelijk Jericho. Bovendien, Bartimeus wordt vertaald met zoon van de verhevene. Maar wie was de verhevene? Abiram, dan wel Segub. Want beide namen worden vertaald met verheven. Mijn vader is verheven of verheven. En Bartimeus is dan een andere taal. Maar het heeft dezelfde betekenis. Zoon van de verheven. Je zou kunnen zeggen een zoon van Jericho eigenlijk. Zoon van degene die Jericho gebouwd heeft. En hij wordt dus inderdaad genezen. En dan heb je natuurlijk nog, je hebt de weg van Jeruzalem naar Jericho. Je hebt ook de weg van Jericho naar Jeruzalem. Ja, dat is dezelfde, ja. Maar je kunt hem de andere kant op lopen natuurlijk. Maar de weg van Jericho naar Jeruzalem is de weg van de intocht in Jeruzalem. In Matthäus 21 of Marcus 11 of Lucas 19. En de intocht in Jeruzalem is de weg naar het koningschap toe. Ja, ik ga het maar niet verder uitleggen. Je kunt het allemaal zelf wel uitzoeken. Maar dezelfde gedachte zit erin. Waar Jericho verlaten wordt, gaat men naar Jeruzalem. En dan begint het koningschap. Zodra men Jericho loslaat en niks laat meenemen, loslaat, dan komt het terecht in het koningschap. En dat is wat Achan ook moest doen. Hij moest Jericho loslaten. Hij had eerst iets meegenomen, maar daarna moest hij het loslaten. In de dood namelijk. Want dat is wat vermeld stond in Jozua 7. Nou, het aardige is dan als je dan die herbouw van Jericho leest in 1 Koningen 16, dan is dat de inleiding tot de geschiedenis van Elia en daarna Elisa. Maar de geschiedenis van Jericho is de geschiedenis van de stad die viel en herbouwd werd. Maar de geschiedenis van Elia en Elisa is ook de geschiedenis van dood en opstanding. Want het is Elia die sterft en hij wordt opgevolgd door Elisa, degene die de Jordaan overtrok, zal ik maar zeggen. Want dat gebeurde bij zijn indiensttreding. Dat is een beeld van de opgewekte. Precies hetzelfde verhaal. Nou, verder moet u dat maar even vooruitschuiven naar van de zomer, wanneer we over Elia en Elisa zullen spreken op onze conferentie hier. Ik ga dus maar terug naar Hosea, want ik meen dat we daar vandaan kwamen. Hosea 2, vers 14. Ik zal haar geven naar wijngaarden van Daraf en het dal Achor tot een deur der hoop. Het mag dan een dal van schande zijn, om de naam er nog maar eens te vertalen. Maar juist die geschiedenis van het dal van Achor is de uitbeelding van dood en opstanding. Van hoe het lam Gods de zonde der wereld wegneemt, hoe het lam geslacht was van voor de grondlegging der wereld, zoals dat heet, van voor de nederwerping der wereld. Maar die de zonde der wereld wegnam en de verantwoordelijkheid op zich nam. En één stierf voor allen. Achan stierf voor het gehele volk. En soms denk ik, dan moet je niet, ik meen echt wat ik zeg. Soms denk ik, in Jozua werd gezegd, Israël heeft gezondigd. En dan wordt het lot geworpen en het komt terecht op Achan. Maar soms denk ik, hoeveel zouden hebben niet hetzelfde gedaan, ook daar in die geschiedenis, toen bij Jericho, daar en Ai. Hoeveel hebben niet hetzelfde gedaan en werden daarvoor niet bestraft. Want het lot mag dan op Achan gevallen zijn, maar ik denk wel eens dat hij niet de enige was die dit overhoop gehaald had. Hè? Ja, dat is een negatieve gedachte. Ik heb het niet zo hoog. Ik heb de mensen niet zo hoog zitten. Ik vind het verbazingwekkend dat er maar één was van al die mensen die Jericho innamen, die de spul dan meenam. Maar soms denk ik, nee, maar het gaat juist tot die één namens allen, voor allen, de dood zou smaken. Om dan een term uit het Nieuwe Testament aan te halen. In ieder geval is dat de typologische betekenis. Maar misschien was het letterlijk ook zo. Want waarom het lot? Waarom moest God het aanwijzen? Want dat is het dan. Via het lot wijst God aan wie. En God heeft aangewezen wie. Namelijk de Heer Jezus. Daar komt het uiteindelijk op neer. die de schande verdroeg. En gezeten is, verheven is. Gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is het verhaal, hè? Nou goed, laat ik me verder maar laten liggen, anders kom ik helemaal niet aan Hosea toe. Dus ik zal nog even naar Wijngaarden van daaraf en het dal van Achor. Het dal Achor tot een deur der hoop. Dat wil zeggen dat de deur opent naar hoop, naar een betere toekomstverwachting. Oftewel, naar de overwinning op Ai. Naar het heersen over het leven. En ik parafraseer nu een tekst uit Romeinen 5. Er staat dat de gelovige in het leven zal heersen. En de inname van Ai is daar een beeld van. Leven of heersen in of over het leven. En daarbij gaat het natuurlijk om eeuwig leven. En dan staat er, en al daar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd. Dat zingen, dat is natuurlijk in de eerste plaats de uitdrukking van blijdschap. Want in de Bijbel is het dat altijd. En verder is het zo dat zingen ook de uitdrukking is van gemeenschap. Daar hebben wij ons gebruik van, community singing, hè? Van samenzang, dat is het woord, ja. Hebben wij ons gebruik van samenzang aan te danken. De nadruk ligt dan op samen. Men doet het samen namelijk. En men geeft door dat zingen een uitdrukking aan de verbondenheid die er is. En daarom doet men dat samen. En het zingen van Israël is natuurlijk een gezamenlijk zingen van de leden van dat volk. En het spreekt dus over de eenheid die er is. En de verdeeldheid is dan weg. En daar gaat het nou om. Die 200 zilverlingen, of die 200 sikkelen zilver, spraken over verdeeldheid. Over een tegenwoordige dualistische verdeelde wereld, waarin de toekomst al sprake zal zijn van eenheid. En wanneer dan ook over het nieuwe verbond gesproken wordt, wordt in datzelfde verband gesproken over het samen zingen. Het met één mond belijden van de naam des Heren, enzovoorts. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen, enzovoorts. Het gaat erom dat men dat gezamenlijk doet. Dus al daar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd. En hier heb je weer zo'n parallelisme. Die zocht ik er straks, want toen kon ik hem niet vinden. Maar hier staat hij. Als in de dagen haar jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Want de dagen van haar jeugd waren de dagen dat ze optoog uit Egypteland. En de Heer nawandelde in de woestijn. Dus zoals het eens gebeurde bij de verlossing uit Egypte en de intocht in Canaan. Zo zal het in de toekomst weer gebeuren. En het gaat hier dus om de toekomstige verlossing van Israël. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij, en er wordt niet meer over haar gesproken, maar tot haar, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En om dan bij het laatste te beginnen, Baal betekent gewoon Heer. Dat is een van de woorden voor Heer. We komen het nog tegen in de Babylonische naam Bel. Als aanduiding van God. Babel. Soms ook vertaald met Bab-el. Maar goed, dan wordt het wat moeilijk. Maar in ieder geval Baal is de, betekent gewoon Heer. En Baal-Zebub, die ken je toch ook, hè? Baal-Zebub, Baal-Zebub. Hè? Dat heb je ook nog, ja. Je hebt nog meer Baals, ja. Maar die van Zebub is de Heer der Vliegen. Een rare soort, rare goden hebben sommige mensen. De Heer der Vliegen. Een God van de Vliegen. Ik snap het niet, maar zo heet het nou eenmaal. Maar Baal betekent Heer. En daarom is er op zich niks tegen als Israël haar Heer zou noemen mijn Baal. Dat betekent gewoon mijn Heer. En Baal heeft dan de betekenis van Heer in de zin van eigenaar. Dat is de normale betekenis. Maar het punt is niet dat Baal zo verkeerd is. Maar in de eerste plaats wordt de naam Baal of het woord Baal gebruikt voor al die andere Baals. In vers 16, ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. En de Heer zelf is dan één van die Baals eigenlijk, één van die heren, één van die goden. Er zijn heel wat Baals en één daarvan is dan de Heer van Israël. Maar de zaak is dat de Heer van Israël nou eenmaal niet met de Heer van al die andere volken te vergelijken is. Want we hebben maar één God en de rest zijn afgoden, zoals ze niet te vergelijken zijn. En een ander ding is dat het ook niet gaat om dat Baal zo negatief is, maar het gaat erom dat Israël haar Heer zou kennen veel hoger. Namelijk niet als haar Heer en eigenaar, als haar meester, maar vooral als haar man. En daarom staat er, er staat niet alleen, gij zult mij niet meer noemen mijn Baal, maar er staat, gij zult mij noemen mijn man. En mij niet meer noemen mijn Baal. Het gaat er niet om dat het een verkeerd is, maar het gaat erom dat het ander beter is. Israël zal namelijk haar Heer aanvaarden, niet alleen als haar Heer en eigenaar, maar als haar echtgenoot. En dat betekent dat zij die Heer in haar midden, om het dan netjes te zeggen, zal ontvangen. En dat de Heer dus inderdaad welkom zal zijn in het midden van Israël. Dat is de term. Of zoals in Jeremia 31 stond, deze vrouw, de tweede geboren Israël, zal haar man omvangen. Kortom, er zal sprake zijn van gemeenschap en daar gaat het allemaal maar om. Niet de afstand van eigenaar en eigendom, niet Baal en zijn volk, maar een echtgenoot en een echtgenote. Het gaat om de band juist die ertussen is. Niet de afstand, maar de eenheid. Ik protesteer ook altijd als men het heeft over een God die zo almachtig is en zo ver weg is, zo hoog verheven en zo'n verschrikkelijk eind bij ons vandaan. Dat wordt er meestal nog versterkt doordat men dan gewoonlijk de afmetingen van het heelal gaat geven, die dan gewoonlijk ook niet kloppen, maar dat weet men niet. En dan spreekt men over miljarden lichtjaren. Dat is gewoon onzin, omdat of het miljoenen of miljarden lichtjaren zijn, maakt niks uit namelijk, dat weet u, hè? Maakt niks uit. Scheelt een paar nullen, maar het maakt niks uit, want het is gewoon onoverkomelijk. En men redeneert God dan weg op een afstand die toch onoverkomelijk is. En dan zegt men daar God nog mee te verheerlijken ook, want zo groot is hij. Maar zo ken ik mijn God niet hoor. Ik ken hem als heel dichtbij, in ons aanwezig, in ons midden, in ons persoonlijk. Een God die met ons meegaat, enzovoorts. God is niet zo ver weg. Integendeel, we hebben gemeenschap met hem. Daar gaat het om. Want die uitdrukking, gij zult mij noemen mijn man, is niet alleen van toepassing op Israël, hoewel dat natuurlijk de eerste toepassing is, maar net zo goed op de situatie van de gemeente nu. Daar kom ik nou niet elke keer meer op terug, om het uit te leggen bedoel ik, maar ik haal het nou maar elke keer gewoon aan. Het is namelijk de aanduiding van het nieuwe verbond, en wij als gemeente leven onder het nieuwe verbond. We leven in gemeenschap met de Heer. Dat is een van de redenen waarom de gemeente dus niet de bruid is. Hoef ik verder denk ik niet uit te leggen. Wij leven in gemeenschap met hem. Niet wij wachten daarop, maar zover is het. En daarom, gij zult mij noemen mijn man en niet meer mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Dat wil zeggen, die namen van die andere goden zullen niet meer aangeroepen worden. En zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Waarom niet? Wel omdat dit volk onder het nieuwe verbond de naam des Heren zal aanroepen. Het is de Heer die dit zegt. Spreek de Heere, zegt vers 15. Spreek Jehovah, en al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. In geloof, uiteraard. Want hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloven? Romeinen 10 was dat, hè? Want men wordt zalig door het aanroepen van de naam. Nou, door het aanroepen van een naam in het algemeen, maar in wezen door het aanroepen van de naam. Dat is heel eigenaardig dat men het over de hele wereld nog weet, want men weet dat er wonderen gebeuren als je de juiste naam maar kent. Dan heb ik het niet alleen over Repelsteeltje, kent u die ook, Repelsteeltje? Kent u die niet? Nee? Dat mag ik niet uitleggen, want we doen Bijbelstudie, dus ik mag het nou niet uitleggen. Maar het gaat erom dat men de naam van die figuur moest kennen. Die kon van stro goud maken, weet u dat? Repelsteeltje. Je moest alleen zijn naam kennen. En dan maakte die van, als je bij zijn naam aanliep, maakte die van stro goud. Waar heb ik dat mee gehoord? Huh? Hout, hooi en stro. Een goud, zilver en kostelijke stenen. Eigenaardig, hè? Stro, goud. Wordt, hè? Israël bouwde, moest bouwen met stro en er zelf stenen van maken. Maar wij kennen een andere steen, eigenlijk een gouden steen. Waar heb ik die gouden stenen eigenlijk mee gehoord? Een goud, stuk goud mee gehoord. de steen der wijzen, ja, want die verandert alles in goud. Gek, hè, dat vind je buiten de Bijbel. Dus ook overal in allerlei overleveringen en tradities, ja. En het uitspreken van de juiste naam brengt altijd het wonder tevoorschijn. Bij de kabbalisten gaat het dan om de naam van Jehovah, uiteraard. Die ze ergens opschrijven opdat het tot leven zou komen. Of die ze aanroepen opdat wonderen zouden gebeuren. En in andere kringen moet je weer abracadabra foutloos uit kunnen spreken. En de andere weer sesam open nu. En in het algemeen is er altijd sprake van wonderspreuken. Je moet de juiste spreuk uitspreken. De juiste naam moet aangeroepen worden. Zo is het. Dat weet men wel, maar er is maar één naam die daarvoor garant staat. Dat zijn niet de namen van deze Baals, maar wie de naam Jehovah, wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dan gebeuren er inderdaad wonderen, dan komt er leven uit de dood enzovoorts. Dat is de Bijbelse gedachte. En zo vreemd is hij dus niet, hè? Nou, en ik zal te 10 dagen verbond voor hem maken met het wild gedierte des velds. Ik weet niet of er veel wilde dieren zijn in Palestina. Ik heb niet de indruk eigenlijk. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de letterlijke betekenis, primair, maar gaat om een overdrachtelijke betekenis. Wilde dieren kennen wij. Als namelijk straks in de toekomst Israël tot bekering komt, zal dat zijn in de dagen van het eind van de 7e week van Daniel, in de dagen van, wat zullen we zeggen, de antichrist en het beest. En dan zijn we er al, en dat beest blijkt nog één te zijn met 7 koppen en 10 hoornen en nog zo wat. En bovendien is hij niet de enige, zodat een verbond met het wildgedierte des velds inderdaad te maken heeft met een overeenkomst, een verbond tussen Israël en die wereldmacht van die dagen. Ik moet er alleen bij zeggen dat ik niet de indruk heb dat dit het verbond is wat genoemd wordt in Daniel 9 vers 27. Maar ik heb de indruk dat het hier gaat om een goddelijke overeenkomst, waarbij het onmogelijk zal zijn dat dit wildgedierte des velds Israël zal kunnen lastigvallen. Het lijkt me dat dat duidelijk is, ook als je even de profetische betekenis weglaat. Dit verbond met het wildgedierte houdt uiteraard in dat het wildgedierte Israël geen kwaad zal kunnen doen. En dat is ook inderdaad wat er zal gebeuren na de 70ste week van Daniel. Het beest en daarom ook de andere beesten zullen op aarde tekeer gaan, maar ze zullen Israël geen kwaad kunnen doen. Het zal veilig zijn voor de wereldmacht van die dagen. En het wordt herhaald, er staat, en met het gevogelte des hemels, want het gevogelte des hemels is een beeld van de macht der lucht. Maar de macht der lucht staat onder leiding van Satan, zodat je dan te maken hebt met de geestelijke boosheden in de lucht. Daar is het een beeld van. En het gaat dus in wezen om precies hetzelfde. De machten van de Satan, de tegenstander dus. En daarna staat er het kruipend gedierte des aardbodems. Noemen ze een kruipend gedierte? Een slang, dan zijn we dus weer rond. Hè? Dat was het dus, ja. Dat is hetzelfde. Dat is de draak, de Satanas, de overste van de macht der lucht. Er worden 3 niveaus genoemd hier. Maar Israël zal ervoor onkwetsbaar zijn. Eigenlijk moet ik zeggen, degenen die onder het nieuwe verbond leven, zullen daarvoor onkwetsbaar zijn. Maar daar komt het op neer. Je kunt het net zo goed op ons van toepassing brengen. Wij zijn niet te treffen door deze tegenstander, om de eenvoudige reden dat wij een overeenkomst hebben met de Heer, laten we zeggen, we hebben een vredesverbond, we hebben een wapenrusting gekregen, we hebben de garantie dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Ik weet niet precies hoe ik het nou zo goed mogelijk zou moeten zeggen, maar het komt erop neer dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, dat is al straks ook. En bovendien, dat het daarom gaat, blijkt ook, de vertalers hebben het zelfs in hetzelfde vers laten staan, er staat namelijk, en ik zal de boog en het zwaard, dat is het wapentuig dus, hè? Ik zal de boog en het zwaard en de krijg, namelijk de oorlog van de aarde, verbreken. En daar gaat het juist om. Die laatste oorlog die gevoerd wordt dan, is de oorlog tussen degenen die leven onder het nieuwe verbond. De gelovigen dus. Israël, om zo te zeggen, of degenen die deel hebben aan Israël, maar in ieder geval degenen die leven onder het nieuwe verbond, de geloven, en de macht van het beest, de macht van Satan, de macht van de antichrist, of hoe je hem noemt. Maar die boog, dat zwaard, die oorlog, die krijgt, die zal van de aarde verbroken worden. En daar staat er dat de Heer zal hen in zekerheid doen nederliggen. Waarbij zekerheid in de Statenvertaling hetzelfde is als veiligheid. Zekerheid wil zeggen veiligheid. Dat is in Duits ook zo. Veiligheid is in de Sicherheitsdienst. Zekerheid betekent dus veilig. En ik zal in zekerheid doen nederliggen. Ik weet niet of je dat merkt, maar dat is Psalm 23. Hè? Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Veilig. Onder de bescherming van de Heer zelf. En dat is aardig, want dan gaat het over schapen. Maar nou begrijp je meteen waarom het een verbond is in verband met het wild gedierte en gevogelte des hemels en het kruipend gedierte. Want Israël wordt hier beschouwd als gedierte. Klinkt wat raar, maar, omdat wij meteen denken aan ongedierte. Maar ik zei dus gedierte. Hè? Als dieren, namelijk als schapen. De kudde. En de kudde wordt normaal lastiggevallen door het wild gedierte des velds en door het gevogelte des hemels. Jazeker, de arenden en de gieren en hoe het maar heet. Hè? En door slangen, het kruipend gedierte. Maar de Heer, die de goede herder is, zal hen beschermen. Zal hen zeker doen nederliggen in grazige weiden enzovoorts. En al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. En daar gaat het hier over. Ja, profetisch. Over die dagen van, waarin het koninkrijk van Christus gevestigd zal worden hier op aarde. En te beginnen bij Israël. En vandaar dus dit verbond. En dan staat er in vers 18. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. En in recht. Of gericht, want dat is hetzelfde. Gerechtigheid of gericht is gewoon hetzelfde hoor. En in goedertierenheid en in barmhartigheden. En als u mij kunt uitleggen wat het verschil is tussen goedertierenheid en barmhartigheid. Dan wil ik het graag horen. Want ik weet het verschil niet. Het gaat erom dat de dingen gewoon met synoniemen gezegd worden om ze te versterken. Het zal zijn in gerechtigheid en in gericht, in goede tierenheid, in barmhartigheid. Kortom, ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Ik vind het aardig dat de nieuwe vertaling hier spreekt over ik zal u mij tot bruid werven. Ja, ze hebben het een beetje te veel vertaald in de richting die mij wel aanstaat. Want zo staat het er niet. Maar zo'n vertaling vind ik wel leuk, omdat daaruit blijkt dat de vertalers dus echt goed begrepen hebben waar het om gaat. Zodat met de nieuwe vertaling in de hand makkelijk de vraag gesteld kan worden, en wie is nou de bruid? Hè? Ja, daarom kan ik het nooit nalaten om het even te noemen. Nogmaals, het is niet letterlijk vertaald daar, maar dat is wel de betekenis. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Want dan gaat het om een nieuwe huwelijk. En daarmee komen we terug natuurlijk uiteindelijk bij de geschiedenis van Hosea, Gomer en de kinderen. Die dan ook in de volgende verzen genoemd worden. Maar over het ondertrouwen, daar heb ik nogal wat te zeggen. Maar dat doen we dan de volgende keer. Want het is inmiddels weer hoog tijd. Zullen we eerst danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we deze avond uw woord mochten openen en alle andere dingen mochten vergeten. We danken u dat we door het woord gebouwd mogen worden en getroost mogen worden. We danken u dat we mogen zien dat u het bent die zorgt voor degenen die uw naam aanroepen, voor hen die leven onder het nieuwe verbond, omdat ze deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. En we danken u, Vader, dat we daar deel aan hebben. Dat we deel hebben aan de zegeningen van hem die zijn leven gaf voor deze wereld. De zegeningen van hem die als schepper zijn leven gaf voor de schepping. Eén die stierf voor allen, waardoor wij met hem ook het leven hebben ontvangen. We danken u daarom dat we ook die deur der hoop kennen. Dat u ons een weg geopend hebt naar een rijke toekomst. Een weg zelfs die leidt tot in het binnenst heiligdom door het voorhangsel. We danken u, Vader, dat we door uw weg ook met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Mogen we leven in gemeenschap met u. Een gemeenschap die niet wij tot stand gebracht hebben, maar die tot stand is gebracht door het verzoeningswerk wat u in Christus volbracht hebt. En we danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven, daar dagelijks ook op mogen over mogen spreken en deze dingen ook dagelijks mogen overwegen, omdat dat ons leven is, omdat ons leven is Christus, die de dood overwon en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we daar de kracht uit mogen putten en mogen weten dat we in hem overwinnaar zijn over al deze dingen. Dat wij de erfgenamen zijn geworden van deze rijke beloften die u reeds in het Oude Testament gegeven hebt. We danken u daarom voor deze avond en wij bevelen onszelf en elkaar bij u aan. We danken u dat we mogen gaan aan uw hand. En dat we ons mogen overgeven aan uw leiding in de wetenschap. Dat wanneer we ons vertrouwen stellen op u, dat wij nooit beschaamd zullen uitkomen. Wij danken u, Vader, dat u ons die genade, die vrede, die rijkdom geschonken hebt. Amen.